Als mensen proberen wij dicht bij God te komen. En vandaag gaat de les daar ook voor een stuk over. Over mensen die eigenlijk alle mogelijkheden hebben gekregen om heel dicht bij God te komen. En ze hebben niet opgemerkt dat God telkens met hun bezig was. Ze hebben niet gezien dat God hen aan het roepen was. En God hen aan het bemoedigen was. En dat God hen aan het overtuigen was van dit is het. En ze stonden erbij en keken ernaar en zagen het niet. En daar gaan we vandaag over spreken. Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19, daar zijn we aanbeland in het leven van Jezus in de laatste dagen dat hij op aarde heeft rondgewandeld. Niet veel dagen na deze zal hij worden overgeleverd en gekruisigd. Maar hier komt Jezus Jeruzalem binnen en hij komt binnen, hij gaf zijn discipelen de opdracht om ergens een veulen te gaan halen, waar nog nooit iemand had opgezeten. De discipelen vinden dat veulen zoals Jezus het gezegd had. En hij komt Jeruzalem binnen. En wat doen de mensen in vers 36 van Lucas hoofdstuk 19? Terwijl hij voortrok, spreidden ze hun klederen op de weg. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, dus in de nabijheid van Jeruzalem is dat, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem om al de krachten die zij gezien hadden. Denk ook aan waar we over bezig zijn, de krachten die Jezus deed in zijn leven, de krachten die de apostelen hebben gedaan na de opstanding, die hebben de mensen overtuigd en laten zien wie zij waren, dat zij boodschappers van God waren. En hier zien we de mensen, als Jezus nog bij hen was, dat ze hem prijzen om alles wat Jezus gedaan heeft, dat was bovennatuurlijk. En wat zeggen zij in vers 38, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Dus zij erkennen, de mensen erkennen dat Jezus die Messias is. Ze hebben misschien nog niet helemaal de juiste verwachtingen, wat dat vorige keer ook gezien in Johannes, dat ze hem eigenlijk ook met geweld probeerden mee te nemen om hem een koning te maken. Hier zien ze weer aan Jezus, hij is die koning. Hij is degene die komt, die vrede brengt. En dat heeft Jezus ook gebracht. Althans niet de vrede die zij hoopten, die zij verwachten. Jezus heeft een ander soort vrede gebracht. Maar in vers 39 zien we dat enige van de fariseeën uit de scharen tot hem zeiden, meester, bestraf uw discipelen. En Jezus antwoordde en zeide, ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Herinner u toen we een tijd terug over Lazarus hebben gesproken. En dat we zagen dat Jezus weende. Hoe hij, als hij geconfronteerd werd met het verdriet van Maria en Martha. En als hij dan ook zag het verdriet dat de mensen die bij hen waren bij de begrafenis. Het verdriet dat zij hadden dat Jezus weende. En dat ik toen ook gezegd had dat een van de weinige keren dat we zien in de schrift. Waar Jezus zijn emoties worden weergegeven. Wel, hier is een van die andere keren. Jezus komt dichterbij. Jezus kijkt naar Jeruzalem. En Jezus weent over haar. En dan kunt je ook inbeelden. Hoe wordt Jezus binnengehaald? Als een koning. Als de man. En velen, denk ik, zouden hun ego laten spelen. En zouden eigenlijk vergeten wat werkelijk van tellen, wat werkelijk belangrijk is, maar Jezus niet. Jezus wist wat zijn komst zou betekenen voor de stad Jeruzalem. En hij weende over haar. Hij had verdriet als hij keek naar die mensen. Als hij keek naar het ongeloof van de mensen. Als hij keek naar wat er hen stond te wachten. Als ze zich niet zouden bekeren tot het geloof in Jezus. Hij weende over haar. En hij zeide, vers 42, of ook gij op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Mensen zijn elke dag opnieuw weer op zoek in hun leven naar datgene wat hun rust kan brengen. Datgene wat hun hart stil kan maken. Datgene wat hun gelukkig kan maken. Datgene waarvan ze blij worden en waarvan ze zeggen, kon dit maar altijd blijven duren. Wel, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het bestaat. Die rust kun je vinden, maar je gaat die nooit niet vinden in datgene wat je hier op aarde kunt vinden. Nooit. Hier op aarde vind je misschien dingen die u tijdelijk blij gaan maken. Maar die blijdschap die is zoals, kijk maar naar de climax van de Belgen. De mensen leven er naartoe, ze zagen de Belgen al in de finale spelen, blij. En dan komt die wedstrijd gisteren, dat valt tegen. En hoe voelt je u? Zelfs al zouden ze de beker hebben gewonnen. Binnen een paar jaar is er weer een nieuwe beker. Waar is dan die blijdschap die je op dat moment had? Die is al lang weg. En dan is er weer iets waar je opnieuw waar je naar uitkijkt, waar je op hoopt, weer blijdschap, teleurstelling. Wat deze wereld u te bieden heeft, gaat niet tot uw vrede dienen. Jezus weet wat tot uw vrede dient. Jezus heeft hetgeen gebracht wat tot uw vrede dient. En hij weent over Jeruzalem. Want zij hebben dat niet gezien. Zij hebben dat niet, althans niet alle, verstonden niet wat tot hun vrede dient. Omdat zij met andere dingen bezig waren. Wat zagen we juist in nummer 15 op het einde? Dat uw ogen en uw hart u niet zouden verleiden. Wel, mensen die hun ogen en hun hart, die daaraan overgeven en zich daardoor laten leiden, die worden misleid en verleid. Maar mensen die Gods wet, nou, zoals de Israëlieten die kwasten moesten maken, die dat in hun hart opbergen, die kennen vrede. Die kennen niet altijd dat er geen moeite zijn, integendeel, maar die hebben wel vrede. De vrede van God. Maar hier zegt Jezus tot Jeruzalem, verstond je maar op deze dag wat tot uw vrede dient. Want zij halen wel de koning der koningen binnen, maar ze weten niet wat ze binnenhalen. En ze weten niet, hun verwachtingen zijn heel verkeerd. En Jezus zegt, het is verborgen voor uw ogen. Wat zegt hij nog meer in vers 43? Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen. En u omsingelen, en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden, en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. God geeft ons veel hinten in het leven. God stuurt mensen en omstandigheden op ons pad. En hij wil dat wij gaan opmerken, dat wij daar een aandacht aan geven, dat hij naar ons aan het omzien is. Dat hij met ons bezig is. Dat hij ons aan het roepen is, aan het wakker schudden is. En dat heeft hij met Israël gedaan. Jaar na jaar, generatie na generatie, zien we dat, maar ze hebben het niet gezien. Ze hebben de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag. Wat zien we, even een tekst erbij pakken. In Lucas hoofdstuk 11. Dan komen we even terug naar hier, maar Lucas hoofdstuk 11. Daar zien we in vers 49 en 50. Daarom zegt ook de wijsheid God. Ik zal tot hen zenden profeten en apostelen, en van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondlegging der wereld. Kijk eens in hoofdstuk 13, vers 34 en 35. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens om haar vleugels, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, maar ik zeg u, gij zult mij niet meer zien tot het ogenblik komt dat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En we weten, Matthäus 24, dat deze woorden verwijzen naar de verwoesting die over Jeruzalem zou komen. Maar het is niet dat God niet zijn best heeft gedaan om hen te overtuigen. God heeft zelfs zijn eigen zoon gezonden. Zijn zoon opgeofferd. Opdat deze mensen zouden kunnen behouden worden. Opdat deze mensen zouden kunnen zien wat verborgen was voor hen. Maar ze hebben het niet opgemerkt. Ze hebben daar geen aandacht in gegeven. En uiteindelijk, als jij God verwerpt, dan brengt je zelf een oordeel over u. Dan gaat God een straf verbinden aan dat gedrag. Een straf is zoiets waar mensen groeien. Veel mensen zouden wel een kerk willen hebben, maar een kerk zonder God. Waarom? Omdat God niet alleen liefde is, maar ook straft. En als mensen straf horen, dan begint dat gezicht al helemaal te betrekken. Ze beginnen zich al helemaal slecht te voelen. En mensen willen een kerk waar alles blij is en alles fijn is en gezellig is en lekker koffie en een koekje. Maar straf, dat hoort er niet bij. Maar denk daar eens over na. Stel u voor, een gezin, ouders en kinderen, zonder straf. Wat gaat er met die kinderen terechtkomen? Ja, voor die kinderen is dat een feest. Maar denk maar niet, denk maar nooit dat die kinderen gelukkig zullen worden in hun leven. Als er geen consequentie aan slechte daden wordt verbonden. Stel je eens voor, een maatschappij, dat je leeft in een maatschappij zonder straf. Dus dat de overheid niemand straft voor wat ze doen. Gaat dat goed komen? Dat kan niet goed komen. Ik had op Wikipedia straf opgezocht. Ik had gegoogeld en ik kwam bij Wikipedia uit. En dit is wat mensen zeggen waarom straf nodig is. Luister, hè. Het heeft niks met de Bijbel te maken. Hè. Gewoon straf in de maatschappij. Het heeft een preventieve werking. De straf moet mensen ervan weerhouden een misdaad of een overtreding te begaan. In de praktijk blijkt dat vooral een hoge pakkans een preventieve werking heeft. De straf zelf, of de zwaarte daarvan, heeft daar nauwelijks invloed. Dat is het eerste punt. Tweede punt, bescherming van de maatschappij. Gedurende eventuele detentie is de maatschappij tijdelijk gevrijwaard van herhaling. Derde punt, heropvoeding. Het ondergaan van de straf moet ertoe leiden dat de veroordeelde zijn leven betert. Gevangenisstraffen van meer dan 5 jaar blijken geen groter heropvoedingseffect meer te hebben. Laatste punt, vergelding. Om tegemoet te komen aan de wens tot vergelding van slachtoffers en maatschappij, wordt de strafmaat mede hierdoor bepaald. Dus mensen die op het eerste punt niks met God te maken hebben, die zien heel goed in dat als jij iets slecht doet, dan moet daar een straf aan verbonden worden. Om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt, om de maatschappij te beschermen, om mensen herop te voeden en om vergelding te geven van datgene wat slecht is geweest. Maar als dan Jezus een oordeel brengt over Jeruzalem, dan beginnen mensen wat ongemakkelijk te worden. Want ja, God, waarom doet je dat? Is dat wel goed als je dat doet? Maar wat zien we dat Jezus zegt? Waarom komt dit oordeel over Jeruzalem? Omdat ze de tijd niet hebben opgemerkt dat God naar hem omzag. Dat God hen keer op keer wilde vergaderen, wat een overheid trouwens niet doet, zoals een hen haar kuikens probeert te vergaderen. En wat zien we dan, wat er verder gebeurt in Lucas hoofdstuk 19? We zullen twee punten zien waar het misliep bij deze mensen. Waarom zij de tijd niet hebben opgemerkt dat God naar hen omzag. En het eerste zien we in vers 45 van Lucas hoofdstuk 19. Want Jezus gaat dan de tempel binnen in Jeruzalem. En wat doet hij daar? Hij begint de kooplieden uit te drijven. Maar Johannes 2, in het begin van zijn bediening, had Jezus dat alles gedaan. Had hem dat tot inkeer gebracht? Had hem dat te nadenken van, wij zijn niet goed bezig door het huis van God zo te behandelen? Nee, ze waren er gewoon mee verder gegaan. En Jezus begint die kooplieden uit te drijven en hij zeide tot hen, er staat geschreven en mijn huis zal een bedehuis zijn, maar jij hebt het tot een rovershol gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel. En de overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid om hem om te brengen. Maar zij vonden niets dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen. Dat was het eerste waarom zij niet de tijd hebben gezien die God, dat God met hen bezig was. Zij maakten van het huis van God een roversvolk. Het huis van God was een plaats waar God moest geheiligd worden, gerespecteerd worden, waar God op de eerste plaats moest komen, waar het niet zozeer om de mens gaat, maar om God. En zij hebben daar iets van gemaakt, dat ze met hun alledaagse activiteiten daarmee bezig waren, met handel, geld verdienen. En ik weet nog niet, als het feit dat er de vergelijking wordt gemaakt met een rovershol, waar ze dan ook nog eens oneerlijk of niet zou kunnen, maar dat is eigenlijk nog niet eens belangrijk, het feit dat ze het huis van God tot een rovershol hadden gemaakt, dat was wat verwerpelijk was. Dat ze dingen doen waren in het huis van God, waar het huis van God niet voor bedoeld was. En wat deed Jezus? Hij leerde hen. Jezus had ook nu weer geduld. Hij leerde hen wat het goede was. Hij leerde hen wat de wil van God was. Dat was de aanreiking, de uitreiking van God naar de mensen toe, dat hij hen leerde wat het goede was. Om hen zo proberen te overtuigen. En wat doen de Joodse leiders? Die zien dat allemaal niet, die willen dat niet zien. En ze willen Jezus doden. En ze zullen daar ook om slagen, niet veel later. Maar wat zien we dus, dat was het eerste. En het tweede is dat we zien in hoofdstuk 20 van Lucas, in vers 1. En het geschied op een van de dagen waarop hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan en spraken tot hem zeggende: zeg ons krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Of wie is het die u deze bevoegdheid gegeven heeft? En dat is het tweede probleem waar deze mensen mee worstelden. Zij erkenden hun God niet. Zij erkenden niet degene die hun God gezonden had, de Messias. Zij wilden niet weten wie Jezus is. En zij stelden zijn autoriteit in vraag. Jezus, zeggen ze, wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zij doet daar wel al die wonderen, die tekenen, die krachten. Zij leert wel al die dingen, en dat is indrukwekkend wat zij leert, maar van waar komt die bevoegdheid? Wie heeft u die bevoegdheid gegeven? En denken we nu echt dat zij het antwoord niet wisten, want ze wilden het antwoord niet zien. En Jezus zegt hen daarop, ik ga u ook een vraag stellen. De doop van Johannes. Kwam die van God of kwam die van mens? En kijk nu eens hoe deze mensen, als die echt eerlijk met zichzelf waren, als die echt wilden weten wie Jezus was, en als ze echt wilden herkennen en erkennen, komt Jezus wel van God of niet, dan zouden ze toch eerlijk alle gedachten en motivaties overwegen en zeggen van oké, dit is zo, dan is dit het gevolg. Maar kijk eens, hoe zij met op Jezus zijn vraag, hoe ze daarmee omgaan. Hoe oneerlijk, in vers 5. Zij overlegden samen en spraken. Indien wij zeggen uit de hemel, zal Jezus zeggen, waarom heb jij hem dan niet geloofd? Want Johannes de Doper leerde dat er iemand na hem zou komen die groter was dan hij. En Johannes de Doper heeft Jezus aangewezen als de Messias. Als de heilige van God. Dus Jezus stelde hen de vraag. Johannes de Doper. De doop van Johannes. Kwam die van de hemel? Of kwam die uit mensen voort? Ja, zij zeggen. Oei, als wij nu gaan zeggen uit de hemel. Ja, dan hebben we een probleem. Want dan moeten wij gaan erkennen. Dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Wat doen ze vers 6? Toch indien wij zeggen uit de mensen, dan zal het volk als één man ons stenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Dat was een tweede probleem. Ah ja, als we gaan zeggen, ja, die Johannes, die was een beetje wakko-wakko, die zei maar van alles uit zijn eigen gedachten, die fantaseerde er maar wat op los. Ja, de mensen zagen dat duidelijk anders. Dus de mensen zagen wie Johannes was, een profeet van God. daar getuige van dat heel de streek, al de mensen, zoals je in het begin van de evangelie leest, ze gingen allemaal naar de woestijn om zich door Johannes te laten dopen. Op gevolg van zijn prediking. Dus de mensen erkenden dat Johannes een profeet was. Dus zij dachten, ja, als we nu gaan zeggen uit een mens, dan hebben we problemen met het volk, dus hadden we de vloekers dat er een opstand zou komen. En wat is dan maar hun conclusie? Omdat ze al vooraf hebben bepaald dat Jezus niet de Christus voor hen is, dat Jezus niet de Messias is, wat is hun antwoord dan in vers 7? We weten het niet. Eén grove leugen, want ze wisten het wel. Maar ze wilden het niet erkennen. God was naar hen aan het omzien. God was met hen bezig. God was bezig hen te overtuigen, hen te leren, had geduld met hen. Hoe gaan ze daarmee om? Leugenachtig, bedrieglijk en helemaal niet nederig. En wat zegt Jezus dan in vers 8? Dan zeg ik ook u niet, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. We gaan besluiten in Lucas hoofdstuk 22. Jezus wordt dan iets daarna gevangen genomen, verraden door Judas. En we zien in vers 63 dat de mensen die hem hebben gevangen genomen, dat ze Jezus aan het bespotten zijn, aan het slaan zijn. Ze gooien zelfs in vers 64 een doek over zijn hoofd. En ze bespotten Jezus, zeggen dat profiteer maar van wie u nu geslagen heeft. Dan kunt u dat al indeelden, hoe zich dat daar heeft afgespeeld. En nog meer lastelijke spraak, met nog meer lastelijke taal spraken zij tegen hem. En dan komen de dag erna, in de ochtend, komen die raad van oudsten bijeen, de overpriesters, de schriftgeleerden, en Jezus komt daar voor hen. En kijk eens wat ze zeggen in vers 67. Indien jij de Christus zijt, zeg het ons dan. Is dat een eerlijke vraag? Wilden zij echt weten als Jezus de Christus was? Hebben ze niet al genoeg gezien? Hebben ze al niet genoeg bewijzen gehad? Hebben ze al niet genoeg keren gehoord van Jezus en discipelen wat de waarheid was? En dan hebben ze Jezus voor hun en dan zeggen ze, als jij de Christus bent, zeg het ons dan. Alsof ze het echt wilden weten. Ze wisten het, maar ze wilden het niet aanvaarden. En Jezus zegt tot hen, al zeide ik het u, gij zoudt het toch niet geloven. En dan zou ik u vragen, gij zoudt toch niet antwoorden. Van nu aan zal de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand God. Tot hier. Jezus is gekomen, hij ging Jeruzalem binnen, en de mensen haalden hem binnen als een koning. En hij was ook inderdaad een koning. Een koning die vrede brengt. Een koning die rust brengt, die blijdschap brengt in de harten van de mensen. Maar Jezus doet dat niet met aardse middelen. Jezus doet dat niet op een aardse wijze. Met middelen van datgene waar wij ons dagelijks mee omringen. Dat is allemaal slechts tijdelijk. De rust die Jezus geeft, die is veel hoger en veel groter. Het is een rust in de vergeving van onze zonden. Wetende dat er geen schuld meer is tegenover God van alles wat we gedaan hebben. Elke goddeloze daad, zij het nu opzettelijk of onopzettelijk, God houdt ze niet meer tegen ons als hij ze te vergeven heeft. Als wij zo nederig genoeg zijn geweest om te zeggen, God, ik heb zo spijt van die dingen die ik gedaan heb. En dat is toch een wat is er mooier dan dat? Weten dat degene die u geschapen heeft, u zo lief heeft, dat hij uw schuld van harte vergeeft. En dat hij u bij zich wil hebben, elke dag weer opnieuw. En dat is wat Jezus offer heeft gebracht, die vrede. En dat is de koning die hij is. Dat hij degene die zijn autoriteit in twijfel trekken, degene die zijn gezag met de voeten treden, degene die zijn gemeente, zijn huis, het huis van God, als een rovershol behandelen, Ja, die ontvangen hetgeen wat ze gezaaid hebben in hun hart, omdat ze niet naar de tijd hebben omgezien dat God naar hen bezig, met hen bezig was. Dat God hen aan het roepen was en aan het overtuigen was. Zij die dat wel hebben opgemerkt, die hebben vrede, die kennen vrede, en die zullen als Jezus zal terugkomen, zoals we dan Handelingen 1 hebben gezien, op dezelfde wijze op de wolken, op dat moment, die zullen klaar zijn. Die zullen klaar zijn om voor eeuwig bij God te zijn. Laten wij die mensen zijn. Laten wij die mensen zijn die, misschien is het zelfs, misschien is het morgen, misschien is het nog 10 jaar, wij weten het niet. Het moment dat de Vader tegen de Zoon zegt, nu is het moment daar, gaat nu terug, dat moment. Dan moeten wij klaar zijn om God te ontmoeten. En dat kunnen we alleen, niet door Allah, niet door Maria, niet door onze eigen daden, niet door, weet ik veel wat we allemaal ook maar zouden bedenken, enkel en alleen door het offer van Jezus en door zijn koningschap en door zijn vrede.